Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 25 en dan van het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Het tweede van Psalm 25. Uit Gods heilig woord zal u gelezen worden uit de openbaring van Johannes en daarvan het 22e hoofdstuk. Wij noemen nu openbaring 22, maar vooraf zal u gelezen worden uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 9 en 10, waarna we zingen uit Psalm 104 en daarvan het 15e vers.
Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis des Heilige Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen een erfgename God zijn. Romeinen 8, vers 16 en 17. Eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorene Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Lezen wij nu uit Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonden. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, der profeten, en degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 56, de versen 2 en 5. Psalm 56, vers 2, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem, zal vlees mij deren. En ook het vijfde, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En wat er verder volgt, de versen 2 en 5 van Psalm 56. Tijdens het zingen worden gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de woorden van de tekst waarbij we met de hulp des Heren willen stilstaan, vanmorgen kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u is voorgelezen uit Openbaring 22 en daarvan het 17e vers, het eerste gedeelte. Openbaring 22, vers 17a, waar we Gods woord in onze tekst lezen als volgt. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort, zeggen, kom. Tot zover de woorden van onze tekst. Ze spreken ons van een gemeenschappelijk verlangen naar Christus. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats staan we ze bij het verlangen van de geest. En de geest zeggen, kom. In de tweede plaats staan we stil bij het verlangen van de bruid. De bruid zeggen, kom. En in de derde plaats staan we stil bij het verlangen door de geest. En die het hoort, zeggen, kom. Dus een gemeenschappelijk verlangen naar Christus. Het verlangen van de geest, het verlangen van de bruid en het verlangen door de geest. Pinksteren. Wat moeten we er eigenlijk mee? Is dat nou allemaal wel nodig? Het werk van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus is toch gekomen op de aarde, naar het voornemen van de Vader van eeuwigheid, heeft onze menselijke natuur aangenomen, heeft geleden, is gestorven, is weer opgestaan uit de dood, heeft de dood verslonden tot overwinning, het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht gebracht. Hij is opgevaren naar de hemel, dus de hemel weer geopend voor zijn kinderen, voor zijn bruidskerk. Wat is er dan nou allemaal nog nodig? Is dat werk van die Heilige Geest dan overbodig? Nee, gemeente. Dat werk van de Heilige Geest is noodzakelijk. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Het is die geest die in al de waarheid leidt. Het is ook de geest die een mens moet overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het is diezelfde geest die ook plaats moet maken voor Christus. In het hart van een zondaar. Dat heeft de Heer Jezus zelf getuigd tijdens zijn omwandeling op de aarde. Gezegd, die geest gekomen zijnde, die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En daar gaat die geest mee door, ook in deze laatste dagen. Want gemeente, we zouden kunnen zeggen dat Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest niet meer dan 2000 jaar geleden, dat het begin is van het einde. Want we leven in de laatste dagen. Die laatste dagen die de apostel Petrus ook aanhaalt in zijn Pinksterpreek. Als hij de profetie van Joël citeert, zal zijn in de laatste dagen, zegt God, mijn geest zal uitgieten, alle vlees en zonen en dochteren zullen profeteren. Jongelingen zullen gezichten zien en ouden zullen dromen dromen. En de engel, die heeft tot de discipelen gezegd bij de hemelvaart van Christus, wat staat gij en ziet gij op naar de hemel, want deze Jezus, die van u is opgenomen, zal alzo wederkomen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus dat wacht nog. Christus zal eenmaal wederkomen op de wolken des hemels. Er zijn meer dan 2000 jaar verstreken, sedert de geest is uitgestort op alle vlees. En dat doet soms spotters vragen, waar blijft de dag van zijn toekomst? Maar gemeente, we moeten maar niet vergeten dat bij de Heere 1000 jaren zijn als één dag. En één dag als 1000 jaren. En dat wij nu 2000 jaar, meer dan 2000 jaar verder leven, dat betekent dat die dag van de wederkomst van Christus steeds dichterbij komt. Christus die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En hij zegt het ook in ons teksthoofdstuk tot 3 maal toe. Ik kom haastelijk. We vinden dat in het 7e vers. Hier, kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. In het 12e vers herhaalt hij dat nog een keer. Hij zegt, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om aaneniglijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. En tenslotte ook in het 20e vers. Die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Hij bevestigt dat met een goddelijk amen, dat hij haastelijk zal komen. Het is, gemeente, ook voor de bruidskerk van Christus tegelijk ook een belofte. Niet alleen een waarschuwing, daar kom ik straks nog op terug, maar het is tegelijkertijd ook een belofte dat hij wederkomen zal. Dat hij zijn belofte zal vervullen, zoals hij die heeft gedaan aan zijn discipelen toen ze zo ontroerd waren, toen hij tot hen sprak van zijn heengaan. Jullie de hart worden niet ontroerd, gij lieden geloofde in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. En ik kom weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En daarom roept de bruid, roept de geest en de bruid het in ons teksthoofdstuk uit. Kom! Het ziet uit naar de komst van Christus, naar de laatste trap van de verhoging van de bruidegom. En gemeente, door het werk van de Heilige Geest zal er nu altijd een gemeente zijn. De belofte van God is onveranderlijk. Hij haalt ze uit Joden, hij haalt ze uit heidenen, zoals u dat deed op de Pinksterdag. 3000 op eenmaal tot God bekeerd. En dat getal dat werd steeds groter en groter. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden, zal zelfs van de priesters waren er die tot geloof kwamen, de priesters uit de Joden. En nu lijkt het er wel op, alsof dat getal in onze dagen steeds kleiner wordt. Althans in Nederland. Vele kerkverlating, kerken die gesloten moeten worden. Terwijl in andere landen zien we een groei van de kerk tegen de verdrukking in. Maar gemeente, hoe dat ook mogen zijn, de Heere die gaat door met zijn kerkvergaderend werk. En wij, u en ik, wij leven in de laatste dagen. En op Pinksteren wordt tot onze boodschap gebracht dat wij voorbereid moeten zijn. Dat als hij wederkomt, dat we dan mogen weten geborgen te zijn en die enige ark der behoudenis, Jezus Christus, en die gekruisigd. Maar dat geldt ook voor degenen die zaligmaker hebben leren kennen in hun leven, die hem hebben leren kennen als de wortel van het leven, als de wortel Davids, omdat hij de dood gedood heeft, omdat hij het leven aan het licht heeft gebracht, dat leven ook toepast door zijn Heilige Geest. Ook Gods kerk wordt opgeroepen om uit te zien naar de dag van zijn wederkomst, om ten volle te genieten de belofte Gods, die er zijn in Christus Jezus, onze Heere. En hier horen we het uit de mond van de Geest en van de bruid, het verlangen na zijn komst. Zo zou de gestalte van Gods kerk vandaag moeten zijn. Uitzien naar de volkomen vervulling van het werk van Christus en de verheerlijking van de drie enige God. Het is slechts, gemeente, maar een heel kort gebed. 1 woordje, kom. Het geeft uitdrukking aan een diep verlangen. Aan heimwee, aan een begeren, een uitzien naar zijn komst. zoals dat leeft bij de heilige geesten, bij de bruid. Wij zouden zeggen, verlangt die heilige geest dan ook naar de wederkomst? Die heilige geest is toch God, met de Vader en de Zoon, een eeuwig en waarachtig God? En is het dan niet zo, zoals sommigen zeggen, dat je deze tekst moet uitleggen, dat het de geest is die in die bruid dat verlangen werkt? Ja, dat is ook waar. Maar het staat er heel uitdrukkelijk, en de geest en de bruid zeggen, kom. Hoe verlangt dan die heilige geest naar de wederkomst van Christus? Nou, gemeente, het liefste werk van de heilige geest is Christus verheerlijken. Dat geeft eigenlijk gelijk al een antwoord op die vraag, waarom die heilige geest er ook naar uitziet, naar zijn komst. Want juist in de wederkomst van Christus zal de heerlijkheid van de koning der koningen en van de heren der heren op het allerluisterrijkste voorschijn komen. Want dan zal die bruid van Christus hem altijd de eer toebrengen die hem alleen toekomt. Want die heilige geest die is niet alleen gezonden naar deze wereld. Die is niet alleen gekomen om zondaren zalig te maken. Maar die is er vooral om Christus te verheerlijken. En nu gaat die geest van Pinksteren, gemeente, die gaat nog steeds uit met de stuwende kracht, met het woord der genade, om dode zondaren, geestelijk dode zondaren, tot het leven te roepen. Om verlorenen tot de zaligheid te brengen. Om te trekken uit de duisternis, tot Gods wonderbare en tot zijn heerlijk licht. En om degene die uit die duisternis getrokken zijn, die op de weg des levens geplaatst zijn, om die te onderwijzen in de verborgenheden van de godzaligheid. En nu is dat getal van de onderdanen van Christus nog niet vol. En moeten er nog toe gebracht worden. En dan gaat die geest mee door, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Want dan is ook het werk van de Heilige Geest voltooid en volmaakt in de verheerlijking van Christus, in de harten van al zijn kinderen. En dat doet die Heilige Geest, gemeente, reeds door plaats te maken in het hart van een zondaar voor Christus. Zodat een verloren zondaar die van zichzelf moet bekennen midden in de dood te liggen, het leven leert zoeken buiten zichzelf, en die enige bron van leven en van zaligheid, Jezus Christus, en die gekruisigd. En zo'n zondaar die van zichzelf moet betuigen midden in de dood te liggen, en die nergens anders redding, verlossing kan vinden, die drijft die geest uit naar Christus alleen. En daarbij die geest uitdrijft naar hem, naar die schoonste van alle mensenkinderen, daar wil zo iemand ook van niets en van niemand horen dan van Jezus alleen en van wat hij heeft gedaan om zijn bruid zalig te maken. Want alleen bij hem is er vergeving van de zonden. Bij hem is er leven. Bij hem is er zaligheid. Die geest die maakt begeerig, niet alleen om God te mogen kennen, maar gemeente, die geest die maakt ook begeerig om Christus te mogen kennen. En die geest die zal ook niet rusten voor en aleer dat hij dat werk heeft voleindigd. Onze vaderen hebben het in het doopformulier zo heel eenvoudig tot uitdrukking gebracht. Als die geest dat wondere werk van wedergeboorte gaat verheerlijken, dan neemt die geest intrek in het hart van de zondaar, en die geest die gaat daar wonen, en die gaat die zondaar deelachtig maken wat hij in Christus heeft. En wat heeft die zondaar dan in Christus? Wat heeft dan een mens die wederom geboren wordt tot de levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden? Wat heeft die dan in die zaligmaker? Nou zeggen onze vaderen dat maar slechts maar met twee woorden. De vergeving van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van het leven. De rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Nou, als je dan er nou deel aan mag hebben, gemeente, dan heb je alles. En dat wil nou die geest. Die wil een arme zondaar daartoe brengen, dat hij dat ook mag weten, dat zijn zonden vergeven zijn, en dat hij ook dagelijks de vernieuwing van het leven nodig heeft door het werk van diezelfde geest. En daarom zal die geest ook niet rusten totdat het koninkrijk van Christus volmaakt zal zijn. Dan zal ook het rijk van de vorst der duisternis een einde nemen. En dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Die Heilige Geest, gemeente, ziet en eruit dat zijn werk op de aarde gereed zal komen. Omdat er straks zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Die Heilige Geest die verlangt ernaar, dat naar dat ogenblik dat Christus zijn bruidskerk zijn vader zal voorstellen. En zal zeggen, Vader, ziet hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. En nu is die bruid van Christus nog vol van verderf. Vol van zonden en vol van ongerechtigheid. Door dat inwonende verderf, gemeente, wordt die geest zo vaak tegengestaan. En dat bedroeft ook de Heilige Geest. Maar hij verlangt naar de volkomenheid. Want waar de geest zich woning bereidt in het hart van een zondaar, daar ziet die geest ook dat er nog zoveel onrecht en zoveel wereldzin en zoveel wereldgelijkvormigheid ook in het hart van die zondaar is. Nog zoveel een vergeten van de Heere dagen zonder getal. En daarom ziet die geest er ook naar uit dat Christus zal wederkomen, dat het werk ook in het hart van die zondaar volmaakt zal zijn. Dat de tempel Gods geheel gereinigd zal zijn. Zo verlangt die geest naar het einde van zijn werk. Want het plaats waar die Heilige Geest werkt is niet in de hemel, gemeente, maar dat is op de aarde. En dan wordt die geest op allerlei wijze tegengestaan, bedroefd en miskend. Daarom roept die geest het uit, kom. Op de belofte van Christus zelf. Zie, ik kom haastelijk. Zo verlangt de geest naar hem. Maar ook de bruid verlangt naar hem. Onze tweede gedachte. Wat is dat eigenlijk, de bruid? En wie is dat eigenlijk, de bruid? Die het hier ook samen met die geest uitroept, kom. Wel, gemeente, dat is de gemeente Gods. Van alle tijden en van alle plaatsen. Uit Joden en uit heidenen. De strijdende kerk op de aarde, die de strijd te strijden heeft tegen de drie hoofden, de vijand. Maar dat is ook de triomferende kerk, die naar de ziel reeds is ingegaan in het binnenste heiligdom. En ook uitziet naar de thuiskomst van de bruidegom, om haar ziel en lichaam hem eeuwig groot te mogen maken. Daar ziet ook die triomferende kerk naar uit. Zo verlangt de gehele bruid van Christus naar zijn wederkomst. En zegt, kom. En hangt dan de komst van de bruidegom af van het gebed van de bruid? Nee, gemeente, de dag van Christus wederkomst is bij God bepaald. Daar kan die bruid niets toedoen, niets aan toedoen en ook niets aan afdoen. Maar weet u, daar waar dat gebed gevonden wordt, en dat uitzien naar zijn wederkomst, dan betekent dat dat die bruid vervuld is met een heilig heimwee naar het ogenblik om altijd bij de Heere te zijn. En waarom verlangt die bruid daar dan zo naar? Wel, gemeente, die bruid, dat waren mensen die hem in hun eertijds ook niet kenden, die Christus niet kenden, die dat werk van de Heilige Geest tegenstonden, die zich verzet hebben tegen vrije genade, die in vijandschap tegen God en tegen hun naasten voortleefden op de brede weg naar de eeuwigheid. Totdat die Heilige Geest hen overtuigde van hun zonden en van hun schuld. En ze door de krachtdadige bediening van die Geest werden stilgezet op hun levensweg. En gingen vragen, net als die pinkstelingen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat deden die pinkstelingen toch. Ze werden doorstoken in het hart. De prediking van apostel Petrus, deze Jezus die gij gekruist hebt. Toen gingen ze verstaan wat ze misten. Toen gingen ze ook verstaan dat ze zulke ellendige mensen waren. En dat ze zo voor God niet konden verschijnen zoals ze geboren waren. Omdat God heilig is en rechtvaardig is en de zonde moet straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. En die Heilige Geest die maakte hen daarmee bekend. Want het is de Geest die in de waarheid leidt. Maar die Heilige Geest die maakte hen niet alleen hun zonden bekend en hun ongerechtigheden en hun verdorven bestaan. Maar die Heilige Geest die deed dat opdat ze zouden worden uitgedreven naar Christus alleen. Naar die gegevenen van de Vader. Opdat ze in hem het leven en de zaligheid zouden zoeken en ook zouden mogen vinden. Want immers, alle ongerechtigheid heeft de Vader op hem doen aanlopen, hij tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, zo schrijft apostel Paulus. En toen dat gebeurde in het leven, toen werd de Heer Jezus hen dierbaar, beminnelijk, noodzakelijk en gepast. Toen werd het verlangen gewekt om hem te kennen en meer hem te mogen kennen als degene die alles voor zijn kerk heeft aangebracht wat tot het leven en de zaligheid nodig is. Kent u misschien wel in uw leven dat er dan van die ogenblikken zijn geweest dat u het hebt uitgeroepen zonder door iemand te zijn gadegeslagen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want u dan die gelooft, is hij dierbaar. En u roept die bruid, die roept uit tot hem die leeft. En die aan hun ziel het leven geeft. Want hij is het immers die bruid heeft ondertrouwd. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is misschien voor de kinderen niet meer zo'n bekend beeld, ondertrouw. Dat hoef je vandaag aan de dag niet meer te doen. Als een jongen en een meisje elkaar trouw beloven, dan hoef je dat alleen maar wat aan te geven op het gemeentehuis. Maar vroeger deed men dat in een ondertrouw. Dan werd de belofte afgelegd dat je met elkaar verder door het leven zou willen gaan. En dat je dat ook zou willen zegenen door het huwelijk. Door het verbond tussen één man en tussen één vrouw voor het leven. En die bruidegom, die heeft zijn bruid ondertrouwd. En die ziet uit naar de volkomenheid van het huwelijk. Dan ziet die bruid er ook naar uit. En bij ogenblikken ziet die bruid er ook naar uit. Want zo is het immers zoals het in het natuurlijke is. Met ondertrouw, zo is het ook in het geestelijke. Ik zal u mij ondertrouwen, heeft de Heere gezegd. In gerechtigheid en gericht. Boas, die zei tegen Rut, stil nou maar stil, mijn dochter, want ik zal al dat werk voleindigen. Ik zal u mij ondertrouwen. Wat is dat een wonder, gemeente, als de Heere dat gaat spreken tot een ziel. Tot de mens die met de tak van zijn zonden en van zijn schuld over de aarde gaat. En die niet weet hoe die zichzelf daarvan zou moeten verlossen. Die schuld die van de aarde tot de hemel reikt. En dan geen penning te hebben om te betalen. Een mens die zichzelf leert kennen als een albederver voor God. Als een oordeelwaardige en als een vloekwaardige. Dat die Christen der schriften haar bruidegom wil zijn. Dat hij hen tot zijn eigendom maakt. Dat hij de weg heeft gebaand waardoor ze weer in Gods gunst, in Gods gemeenschap teruggebracht kunnen worden. Ja, gemeente, mag ik het eens zo zeggen, dat hij zijn onbevattelijke zondaarsliefde aan zulke zondaar, zulke mens heeft willen betonen en willen openbaren. En dat hij wil spreken van genade en van ontferming, dan wordt het hart vervuld met heilbespiegelingen om het schoonste lied van die koning te zingen. En als nou de Heere spreekt vanuit zijn woord, door de bediening van de Heilige Geest, tot zijn bruid, dan weet die bruid dat het de stem van de Heere is. Dan weet die bruid dat dit de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. En die bruid in het Hooglied, die gaat hem vervolgens beschrijven in al zijn heerlijkheid en zijn schoonheid. En roept het uit, hij is blank en hij is rood en hij draagt een banier boven 10.000. Zulken is mijn liefste, zulken is mijn vriend, o gij dochters van Jeruzalem. Hij is het immers, die verlost van het lichaam der zonde en des doods. En u ziet die bruid ook nog zoveel ongerechtigheid bij zichzelf. Die bruid moet zichzelf elke keer weer aanklagen voor het aangezicht des Heren, vanwege de zelfbedoeling, vanwege het wantrouwen van de Heren, vanwege het niet eens zijn met de weg die de Heren houdt in het leven. Maar bij ogenblikken, gemeenten, is die bruid toch verlangend naar zijn wederkomst, om dan volkomen verlost te worden van dat inwendige verderf, van het lichaam der zonde en des doods. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar Paulus, die mocht er ook naar uitzien. Ik dank God door onze Heer Jezus Christus, want ook in het avondmaalsformulier wordt dat verlangen uitgesproken om uit te zien naar de wederkomst van hem die de zijnen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en hem tot zich zal nemen in de eeuwige heerlijkheid, om zo te midden van alle droefenis het hoofd uit de gebreken op te heffen, om het van de Heere alleen te verwachten. Hij die verlosten, die verlost uit alle strijd en uit alle moeite. Aan deze zijde van het graf moet die strijd gestreden worden. Jazeker, gemeente, die strijd die moet gestreden worden in de naamvolging van Christus. En die doodsvijanden die waarmee gestreden moet worden, die hebben het altijd op het leven voorzien. Die maken het leven zuur, soms het leven ook in menselijke berekening ondraaglijk. Kan zelfs zo ver gaan dat het doet vertwijfelen of dat de Heere wel van ons af weet, of er wel een God is die leeft en alle dingen in zijn hand heeft en alle dingen bestuurt. Maar gemeente, als het geloof in beoefening is, dan ligt die vijand er voor een ogenblik onder. Daar heeft de vijand boog en schild en al zijn vurige pijlen op verspild. Zie, dat maakt nu het verlangen van de bruid uit. Niet alleen om verlost te worden van van alle moeite en van alle zorg, van al de wederwaardigheden in het leven, maar om altijd bij de Heere te zijn, Hem te mogen aanschouwen, van wie ze in dit leven wel eens hebben uitgeroepen: we hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dat werkt de Heilige Geest. Het is eigenlijk erg dat de kerk des Heren daar zo weinig bij leeft en zo weinig uitleeft. Dat de Heilige Geest ook daarin zo wordt tegengestaan. Dat er zo weinig dat uitzien is naar de wederkomst van Christus. Maar Hij komt om de aarde te richten en de wereld in gerechtigheid. En als Hij nu komt, gemeente, dan komt Hij in zijn heerlijkheid. Het is zo heel anders dan toen Hij bij zijn eerste komst kwam op de aarde. Toen was het al vernedering. Toen kwam Hij om onze menselijke natuur aan te nemen uit de maagd Maria. Om als de man van smarten de weg te gaan van de kribbe naar het kruis. Bespot, gehoond door velen. En ieder was als verbergende het aangezicht voor Hem. Eén en al vernedering. Zo heeft Christus zichzelf gegeven tot zelfs tot in de dood. En de angsten en de smarten van de hel is Hij ingegaan, vrijwillig. Hij gebonden, opdat ik zou worden ontbonden. Maar als Hij komt, gemeente, voor de tweede keer, dan is het één en al heerlijkheid. Doxa. Zal Hij komen op de wolken des hemels? U moet de openbaring van Johannes er nog maar eens op nalezen. Hoe die Christus der Schriften ook wordt getekend als de overwinnaar over de doden, over het graf. En als degene die ook zijn volk de zegen geeft van de overwinning die Hij heeft behaald. Zijn eerste komt Hij de onwaardigste onder de mensen. Maar als Hij wederkomt, dan zal alle knie zich voor Hem buigen. En alle tong zal belijden dat Jezus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Wat is dat dan voor een heerlijkheid waarmee Hij dan zal komen? Wel, gemeente, dat is goddelijke heerlijkheid. Dat is goddelijke glans en majesteit. De vaderlijke heerlijkheid, de heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer dat de wereld was. Die heerlijkheid zal blijken ook aan de tekenen van zijn, die gepaard gaan met zijn wederkomst. Maar weet u waarin die heerlijkheid nou het meest openbaar zal komen? Als Hij zijn bruidskerk met zich meevoert in de hemel. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Dan zal het waar worden waar Hij voor gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die Gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij mij gegeven hebt. Want Gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Hemel en aarde zullen worden bewogen. Maar de bruid van Christus zal worden ingebracht in de eeuwige vreugde des Heren. Als die engelen zullen uitgaan met het laatste bazuingeluid om de doden op te wekken tot het leven. En vervolgens al degenen die de verschijning van Christus hebben lief gehad te verzamelen uit de vier windstreken van de aarde. Al degenen die in Christus ontslapen zijn. En dan zullen ze ingaan in die eeuwige heerlijkheid. Nooit meer te hoeven zondigen. Nooit meer jezelf tegenvallen, volk des Heren. nooit meer de Heere verdriet hoeven te doen. Met je ongerechtigheden en met je afmakingen. En altijd bij de Heere te zijn. Dan zal het pas werkelijk waar worden. U zal ik loven, omdat gij het hebt gedaan. Daar te zijn op die plaats, waar God zal zijn alles en in allen. En waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Zouden we hier niet veel meer om moeten bidden? Om dat werk van die geest. Die geest die opwekt om de Heere te zoeken. Om de Heere groot te maken. Zouden we niet veel meer gemeenten moeten bidden om die noordenwind der ontdekking. Die noordenwind die harten openlegt. Maar ook bidden om de zuidenwind van de vertroosting. Die zuidenwind die heen wijst naar Christus alleen. En die zuidenwind der vertroosting die doorzoeken de dingen die boven zijn. En doet bedenken de dingen die boven zijn. Maar Christus is zittende aan de rechterhand van de majesteit Gods. En in het zoeken van de dingen die boven zijn. Wil die Heilige Geest ook vervullen met een verwachting naar de dag van Christus, wederkomst, een verlangen naar Hem en een verlangen om God, God drieënig, altijd de eer te geven die Hem alleen toekomt. Die Heilige Geest, die drijft ook uit om te smeken om die Geest. Daarom dat gebed zo nodig, gemeente. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paand en leidsman zou mogen strekken. Want geloven we het nog? Geloven we het nog? Dat de Heere dezelfde is als ook meer dan 2000 jaar geleden. Geloven we nog dat de Heere een opwekking kan geven, ook in Nederland? Geloven we nog dat de toekomst is, ook voor onze jongeren, voor onze kinderen? Geloven we nog dat het waar zal worden, dat zonen en dochteren zullen profeteren en dat jongelingen gezichten zullen zien en dat ook oude dromen zullen dromen? Geloven we het nog? Of denken we bij onszelf, och, misschien zal er nog wel hier en daar een bekeerd worden? Maar zoals de Heer dat voorheen deed, nee, dat zal wel niet meer gebeuren. Gemeente, dan twijfelen we aan de almacht des Heeren. Bidden om zijn komst, om de komst en de werking van de geest. Maar ook bidden om de wederkomst van Christus. Ja, zegt iemand, bidden om die wederkomst, dat heeft toch eigenlijk helemaal geen zin. Want de dag en het uur is door God bepaald. Daar kun je toch helemaal niets aan veranderen. Maar weet u, gemeente, als die bruid dat gebed niet bidt, dan is die bruid niet op haar plaats. Dat betekent dat die bruid niet vervuld is met een verlangen om eenmaal altijd bij de Heere te zijn. Dat hij het nog zo goed getroffen heeft met alles wat deze wereld te bieden heeft. En dat we het zo gemakkelijk kunnen doen met hetgeen wat er in ons leven gebeurd is. Dat betekent dat er geen verlangen is om op te wassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat we zomaar voortleven. O, zeker, het is groot als de Heer naar een mens heeft omgezien. Maar daar gaat het toch om, gemeente, het gaat toch niet om de mens, maar het gaat ook om de koning van de kerk. Die hemelse bruidegom die verlangt naar de thuiskomst van zijn bruid. En zou dan de bruid niet moeten verlangen naar de bruidegom? En natuurlijk is dat ook zo. Als een bruidegom niet verlangt naar zijn bruid, nou, dan zouden we beter tegen die bruidegom en tegen die bruid kunnen zeggen, is het wel verstandig om verder samen door het leven te gaan. Maar die hemelse bruidegom, die ziet er naar uit. En die heeft het beloofd. En zie, ik kom haastelijk. Verlangen van de bruid zou daarop gericht moeten zijn. We gaan naar onze derde gedachte, het verlangen door de geest. Maar we zingen eerst nog uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heilige wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet, mijn hart verbergt. Nooit uw gerechtigheid. En wat er verder volgt, het vijfde van Psalm 40. Een gemeenschappelijk verlangen naar Christus. We stonden stil bij het verlangen van de geest, bij het verlangen van de bruid en letten nog op het verlangen door de geest. En die het hoort zeggen, kom. Dus niet alleen de geest en niet alleen de bruid zeggen kom. Maar iedereen wordt opgeroepen om dat te zeggen. Iedereen die dat woord hoort, de woorden van deze profetie, zo lees ik in het 18e vers. Wij horen het, u en ik, wij horen het elke keer weer als dat woord gepredikt wordt. Als dat uit de Bijbel wordt gelezen. Als we daar zelf in lezen of als het ons wordt voorgelezen of als het gepredikt wordt. Het is eigenlijk wel heel bijzonder, gemeente, dat de Heere ons hier opwekt, iedereen opwekt, om te zeggen, kom. En u begrijpt wel dat dat in de eerste plaats ook gericht is tot Gods kinderen. Die mogen weten uit uw grote nood en dood dat ze verlost zijn. Die mogen weten dat ze voor rekening van een ander reizen naar de eeuwigheid. Die mogen weten dat er een heerlijke toekomst voor hen is weggelegd. En dat het einde van een aardse loopbaan eenmaal zal aanbreken. En dat ze dan altijd bij de Heere zullen zijn. Maar wij horen het allemaal. We worden opgeroepen om in te stemmen met die beden van de bruid, van de geest en van de bruid. Waarom eigenlijk? Waarom worden wij daardoor opgewekt? Wel, gemeente, opdat we, nu wij nog mogen verkeren in het heden van de genade, de Heere zouden zoeken. Dat we ernst zouden maken met het heil van onze onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid. Maar die oproep die komt vanuit het woord tot een ieder van ons. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou gij sterven? Dat horen we toch elke zondag weer opnieuw. Maar er komt een ogenblik dat die grote dag van Christus wederkomst, waarvan hij zelf heeft gezegd, ik kom haastelijk, ook voor ons zal aanbreken. Ja, zegt u, maar dan leef ik misschien al niet meer. Nou, gemeente, als u de laatste adem uitblaast, is voor uw eeuwigheid. Moeten we verschijnen geopenbaard worden voor de rechter van hemel en van aarde om weg te dragen hetgeen we in dit leven gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad. En als er dan nooit in ons leven is geweest een verlangen, een uitzien, een heimwee, om altijd bij de Heere te zijn, dan zal het vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Dan kunnen we er nog zo over gesproken hebben, misschien geredeneerd hebben over alles wat Gods Koninkrijk aangaat. Dat er nou nooit een beleving van ons hart is geweest. Of dat we er misschien wel onverschillig onder gebleven zijn. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Misschien denken jullie dat wel. Jonge vrienden, denk je, ja, vorig jaar werd het ook al gezegd. Vorig jaar werd er ons ook al opgewezen dat er overal oorlogen zijn en rampen en hongersnoden en noem het allemaal maar op. Zoveel onrust in de samenleving. Het blijft allemaal hetzelfde. Maar laten we ons niet vergissen, gemeente. De Heere die laat het ons verkondigen dat hij eenmaal wederkomt. Opdat wij geweld zullen leren doen op het Koninkrijk der Hemelen. De Heere die plaatst ons voor de realiteit daarvan. Opdat we ons leven zullen gaan zien in eeuwigheidslicht. Want we zijn niet geschapen. En we worden niet geboren om altijd hier op de aarde te blijven. Wij moeten allemaal sterven als gevolg van de zonde. En wie weet hoe spoedig het einde van ons leven is aangebroken. Hoef je niet oud voor te zijn, dat weten we. Maar nu is het heden van de genade. Voor een ieder die het hoort. En daarom denk toch veel aan de wederkomst van Christus. Of u hem dan kunt ontmoeten. Misschien ben je er ook wel bang voor. Als hij nog straks toch wederkomt, als de Heer morgen of overmorgen zou wederkomen. Nee, gemeente, moeten we maar niet op rekenen. Er moet nog heel veel gebeuren in de wereld. Maar hij komt. Om de aarde te richten. Maar misschien wel bang ervoor. Als je zonder God en zonder Christus leeft, dan heb je ook reden om bang te zijn. En ik wil niet zeggen dat angst ons moet leiden. Maar toch, gemeente, de overdenking van die toekomende dag. zal ons moeten aanzetten om geen ogenblik rust te kunnen vinden voor en alleen dat we het mogen weten in Christus geborgen te zijn. Want het zal verschrikkelijk zijn als we straks God moeten ontmoeten en niet kunnen ontmoeten. Dan zullen we roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor de toren van God en van het Lam. Maar dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. De gedachten aan de wederkomst van Christus zou ons moeten opwekken om het niet te zoeken in het hier en nu. In de begeerlijkheden van dit leven. Maar om ons leven te zien in eeuwigheidslicht. Want de weg geweten en die weg niet bewandeld te hebben, die zullen met vele slagen geslagen worden. Smeek om dat werk van de geest. Smeek om die Pinkstergeest. Of de geest onze harten zou willen openen voor de woorden van het eeuwige leven. Of die geest in ons hart plaats zou willen maken voor Christus. En voor zijn weldaden. Opdat u hem zult mogen verheerlijken. Daar heeft de Heer toch de mens voor geschapen. Dat was toch het doel van de schepping. Dat die mens, als het pronkjuweel van de schepping, God zal verheerlijken. Hem zal groot maken. Dat hebben we verleerd in het paradijs. We zijn zelfbedoelers geworden, zoekers van eigen eer. We zijn van nature niet gericht op de dingen van Gods Koninkrijk. Maar gemeente, de Heer zou de overdenking van de toekomende dag daarvoor kunnen gebruiken om ons meer en meer bezig te doen zijn met de gedachte aan de wederkomst van Christus en hoe het dan met mij zal zijn op reis naar de eeuwigheid. Toekomstige heerlijkheid van Gods kinderen. Het beeld daarvan, zoals het ons getekend wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel. In de profetieën van Jesaja, maar ook in de openbaring van Johannes. Dat beeld daarvan zou ook Gods kinderen meer moeten aanzetten om te zoeken de dingen die boven zijn. U heeft gezegd in het eerste hoofdstuk, het derde vers, lees ik dat. Zalig is hij die leest en zij die horen de woorden van de profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, die geest die nog uitgaat en die uitgaan zal totdat de laatste zal zijn toegebracht. Die geest hebben we nodig, gemeente. Maar ons gebed wil zijn ook dat gij de hemelen scheurdet. Dat geneden kwam, dat de Heer zijn voetstappen onder ons zou willen zetten. Want het is wel waar, en dat mag ook tot bemoediging zijn voor onze kinderen, dat de Heer doorgaans werk van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Zonen en dochteren profeteren, oude dromen. En als er dan onder ons zijn die gekweld worden met een ondraaglijk heimwee of een ondraaglijke dorst naar de Heere, die moeten zeggen: ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, achterwaarts, ik bemerk hem niet. En ik ben nog zo gebonden aan de dingen van deze wereld. En de gedachten aan zijn wederkomst. O zeker, er mogen wel eens ogenblikken zijn dat er een heimwee in het hart is. Maar zo vaak worden gedachten daaraan verduisterd door de omstandigheden van het leven. En toch die dorst, die geestelijke dorst in het binnenste. Luister dan. Wat zegt de Heere zelf? In het tweede gedeelte van het 17e vers. En die dorst heeft die komen. En die wil nemen het water des levens om niet. U hoort die woorden toch ook? Dat zijn ook woorden van de profetie. Dat zijn ook woorden die de Heere zelf spreekt. Het zijn niet woorden van een mens. Maar het zijn de woorden van de Allerhoogste God. En misschien moet u van uzelf zeggen, Heere, ga maar uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar tot wie anders heen gegaan dan tot hem die de woorden van het eeuwige leven heeft? Alles buiten Christus predikt ons de dood. Maar alles in hem predikt ons het leven en de zaligheid en de toekomende heerlijkheid. Voor de bruid van Christus, voor het uitziende volk, dat wel eens met het dichten van Psalm 42 mag uitroepen: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En als dan de Heere zich verbergt, als hij vertoeft, verbijt hem dan, verwacht hem dan. Hij zal gewisselijk komen en zal niet achterblijven. Want dat heeft de Heer ook beloofd, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge, want ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wat ik begon, zal ik ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Daarom, gemeente, zal het waar worden. En waar blijven tot het laatste van de dagen toe? Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. Daar gaat de Heere mee door. Hij zal zijn geest geven op de nakomelingen en op zijn zaad gieten. Dat heeft de Heere bevestigd met een goddelijk amen. Het zal waar en het zal zeker zijn. Daarom bid het maar veel. Volk des Heeren, kom. Heere Jezus, amen. Wij zingen tenslotte nog, gemeente, van Psalm 138 en daarvan het tweede vers. 138 vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En wat er verder volgt, het tweede van Psalm 138. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.